Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boete, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en jawel, hij is terug. Samen met privacypatroon heilige Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Want Tim, ik zat er zelf aan te luisteren en ik moet toegeven dat ik zelfs twijfelde, moet ik dit wel online zetten, want het is toch niet hetzelfde hoor, echt niet.
Ja, nee, wat kan ik ervan zeggen? Ik vond het op zich nog wel leuk. En ik vind het ook eens leuk om naar een podcast te luisteren, die ik ook effectief volledig kan afluisteren, want ik haat het om mezelf bezig te horen. Dat is heel raar, maar ik kan dat niet. Dus op die manier vond ik het wel leuk. Maar ik ben heel blij om terug te zijn. Ja, je kent dat, hè, zo'n mannengriepje. Dat is dan eens 2 dagen even je beste acteertalent bovenhalen en doen alsof dat je laatste dagen zijn. En dan ben je er volledig terug bovenop.
Ja. Wel, gelukkig kan het dynamische duo deze week weer kijken wat er in Privacyland is gebeurd. En wat is er gebeurd? Wel, de T-app heeft ondanks de naam helemaal niets met T te maken. En toch werd er flink wat gemorst. Verder, ja. Gilles is het beu. En ja, Tim, het is Gilles, niet Gilles. Een eenzame strijd tegen parkeren in anonimiteit bij de supermarkt in Wageningen leidt Gilles helemaal naar de Raad van State. Het klinkt als een kinderverhaal, maar dat is niet het geval. En natuurlijk, we hebben nog wat Microsoft, dat getuigt in de Senaat in Frankrijk. WeTransfer, die ook op de AI bandwagon wil klimmen. ChatGPT, waar je eigenlijk niks tegen mag zeggen, volgens de eigenaar. Datalekjes, uw gewone dosis Das Privé dus in aankomst. Voordat we dat gaan doen, we mogen nog even meenemen. Ik had het vorige week al over het Openbaar Ministerie in Nederland wat gehackt werd en dat daar bepaalde kwetsbaarheden onder lagen, mogelijk die al een tijdje aangekondigd waren. En Tim, je had, als ik me niet vergis, ook op Tweakers altijd gezien, dat is ondertussen ook bevestigd. Hè. Het was effectief die Citrix Netscaler kwetsbaarheid die daarvoor gebruikt werd. Ja, goed, klopt. Bevestigd. En voor de rest, qua update, qua functionaliteiten en dergelijke, is het nog steeds behelpen bij het ministerie. Nogmaals bewijs, hè. Updaten.
Ja, ik vind op zich alleen noemenswaardig om mee te nemen, omdat je dat eigenlijk niet heel vaak ziet, dat men een initiële waarschuwing of een melding maakt van een cyberaanval of van een kwetsbaarheid, maar dat men ook later dan actief bevestigt dat die kwetsbaarheid effectief actief misbruikt is en dat men nu nog natuurlijk onderzoek gaat moeten doen. Dat vind ik gewoon een mooi taaltje transparantie dat ook zeker eens onderstreept mag worden.
Ja, zoals ze dan in dat artikeltje nog eventjes meegaven. Het OM heeft de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens telefonisch ingelicht over datalek. Want voor de rest werkte niks meer. Ja, goed. Jammer. Mogen ze er snel weer bovenop zijn. Ik heb nog iets korts meegenomen. Het is niks nieuws onder de zon en we hebben het er al heel vaak over gehad. Maar Microsoft zat nu kennelijk, of ja, de Franse vertegenwoordiger van Microsoft natuurlijk, moest in de Franse Senaat komen verklaren over datasoevereiniteit. Werd vervolgens ook een beetje het vuur aan de schenen gelegd om nu letterlijk eens antwoord te geven of hij kon garanderen dat Microsoft niet verplicht kon worden om gegevens over te dragen aan de overheid. Of hij dat eventjes duidelijk kon zeggen dat dat niet kan. En de antwoorden die gelukkig is een keertje wel recht toe recht aan. En je ziet vaak, zeker van die Amerikaanse Senaatse verhoren, dat men op iedere mogelijke manier onder die antwoorden heen weaselt. Ja. Tot op een eigenlijk soms belachelijke manier. Dat ik denk van, ja, maar kan nu niemand. Je ziet altijd in de Amerikaanse drama's dat de rechter zegt, order, answer the question. Nou, dat gebeurt dan niet. En die blijven daar op de meest waanzinnige manier omheen draaien. Dat gebeurde hier niet. Die zegt gewoon heel simpel, nee, dat kan ik niet garanderen. Om er dan natuurlijk aan toe te voegen, maar nogmaals, het is nog nooit gebeurd. Ik mis daar nog één bijzinnetje bij. En als het toch ooit gebeurd was, zou ik er niet over mogen praten. Maar oké, goed. Zover wil hij dan ook weer niet gaan.
Gag orders anyone.
Ja. Voor de rest weinig nieuws onder de zon, behalve dus dat als het dan echt het puntje bij paaltje komt en iemand op het hoogste niveau wordt gevraagd om garanties af te leggen dat het niet kan, dat men zo eerlijk is om te zeggen bij Microsoft, ja nee, dat soort garanties kunnen wij niet geven, want ze zijn zich ook goed genoeg bewust dat als morgen Trump met zijn verkeerde of misschien zijn goede been, dus maar goed bekijkt, uit bed stapt, dat er van alles kan gebeuren en dat zij zich daar gewoon naar te schikken hebben. Dus ja. Vandaar niks nieuws onder de zon. Dit is natuurlijk allemaal al lang bekend. Maar nog eens een keertje wat formelere bevestiging daarvan.
Ja, het is de zoveelste nagel in de doodskist van de theorie dat data in een Europese soevereine cloud beheerd door een Microsoft of Google toch veilig zal zijn van Amerikaanse handen. Dat is een theorie die nog altijd rondzwerft en waar ik ook zelf zie dat nog heel veel in de praktijk over gediscussieerd moet worden, maar eigenlijk is dat iets wat nu langzaamaan wel een stille dood mag sterven, dat idee.
Ja, absoluut. Wat hebben we dan nog? Ja, iets wat recenters. Tim, je hebt natuurlijk, we hebben ons favoriete medium, 404 Media, heeft daar weer wat uitgebreid aandacht aan gespendeerd. Het was al erg, het werd vervolgens nog wat erger. En we hebben het over de T-app. De T-app, Tim, als ik die naam hoor en dan ook de context waar het over gaat, dan denk ik van ja, heeft dat de naam gehaald van het vroegere theekrantje waar er dan over mensen geroddeld werd? Of heb jij ergens in het verhaal een betere origin story gehoord voor de naam T?
Wel, ik denk dat de naam T voornamelijk komt vanuit de Gen Z slang spilling the tea, wat er inderdaad op neerkomt dat je eigenlijk gaat roddelen en dat je de tea, het sappige element in de roddel, eigenlijk op tafel werpt en het daarover hebt. Dus daar komt dat ook vandaan, want dat is ook de bestaansreden van die applicatie. Die applicatie T, die is de laatste tijd ongelooflijk populair geworden. 1,6 miljoen gebruikers is de hoogte ingeschoten in alle app stores op iOS en Android. Heel simpel. Het is een soort, ze noemen het zelf een female safety dating app. En het basisidee is dat je eigenlijk alleen als vrouw gebruiker kan zijn van die applicatie. En als vrouw onder vrouwen een dossier kan aanleggen over iemand, over een man, waar jij in het afgelopen jaar een date mee hebt gehad of een relatie mee hebt gehad. En dat andere vrouwen eigenlijk input kunnen geven, kunnen crowdsourcen of die man betrouwbaar is. Of dat die man aardig is, vriendelijk, gevaarlijk, agressief. Om eigenlijk als basisidee dan voorop te stellen dat je op die manier als een soort van community van vrouwen onder elkaar kan gaan filteren op mannen die actief zijn in de dating scene of die overspel plegen en dergelijke. Om elkaar te waarschuwen. En op zich, in de basis is dat idee ergens nog nobel. Hè? Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid geweld dat er gepleegd wordt tegen vrouwen in de datingwereld. Dat is buitensporig en dat is iets wat absoluut aangepakt moet worden. Alleen stel ik me wel heel hard vragen bij de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Het hele idee dat je eigenlijk op een heimelijke manier, zonder dat die mannen daarvan af weten, een dossier gaat aanleggen en dat dan andere mensen daar ongeverifieerd, nota bene, puur gewoon van alles op kunnen afvuren en informatie aan kunnen toevoegen aan dat dossier. Dat opent wel een aantal deuren voor misbruik, voor misverstanden en voor gewoon ook simpele privacy-inbreuken voor die mannen. Ook mannen hebben een recht op privacy.
Wat?
Ja, ik weet het. Dat is heel gek. En zeker als man moet je daarmee opletten dat ik dat zeg. Maar het bedoel, ik denk dat we het er ook over eens zijn dat als de rollen waren omgedraaid, dat het ook een heel ongemakkelijk verhaal zou zijn geweest. En daar gaat het ergens fout nu. Dat is ergens een soort rare ironie. Die T-app, is hopeloos slecht beveiligd. Zoals ik je net al zei, je komt het platform alleen binnen als je een vrouw bent. Dat wil ook zeggen dat er ergens bij het registreren van een gebruikersaccount op dat platform, dus een soort verificatie is om te checken, ben jij een vrouw, ja of nee? Wat doe je dus als je er wilt inloggen? Je moet een selfie trekken, je moet een identiteitsbewijs meegeven, je moet naam ingeven, er wordt locatiegegevens worden meegedeeld om op die manier eigenlijk de applicatie te laten werken en de verificatie te doorstaan, ben je een vrouw, ja of nee? Die data, die stond publiek beschikbaar in een bucket, een soort dataopslag online. Die was gewoon publiek beschikbaar. Iemand van 4chan, het zeer notoire image posting board, waar, hoe zal ik het zeggen, ja, de meest schunnige dingen worden gepubliceerd die op het internet te vinden zijn. Die is erachter gekomen en die heeft eigenlijk een heleboel mensen opgetrommeld om vervolgens al die data van die vrouwen, die de rijbewijzen, de identiteitsbewijzen, de selfies, de locatiegegevens, de gebruikersnamen, om die eigenlijk van dat platform te schrapen voordat dat dichtgezet kon worden, om daar dan vervolgens vermoedelijk, ja, lastige zaken mee te gaan uitvoeren tegen die vrouwen, om die vrouwen te gaan lastigvallen, om die te doxen, om hun gegevens publiek te zetten en op die manier hun eigen privacy ook te schenden. En dat is op zich al zeer problematisch. Paar weken later, kleine update, 404 Media had, T-app had zelf trouwens gezegd bij 404 Media dat allemaal geen probleem meer was, dat die bucket, dat die dataopslag nu ook niet meer publiek stond en dat we allemaal netjes weer veilig informatie kunnen delen over mannen op het platform. Tot een week geleden, waarin dat dus ook naar buiten kwam dat niet alleen die registratiegegevens gepubliceerd werden, maar dat het ook toegankelijk was, of dat eerder de data van de chatberichten onderling ook toegankelijk was, waar vrouwen onderling aan het babbelen waren over het potentieel plegen van een abortus, is een voorbeeld dat aan bod kwam. Of overspel dat gepleegd werd, of een aantal van hun diepste angsten en gevoelens die onderling gedeeld werden in privéberichten. Die berichten, ja, die werden ook benaderbaar. Die waren ook niet op een adequate manier beveiligd en die liggen nu ook op straat. En hier gaan we van potentieel misbruik voor doxing en privacy-inbreuken op dat gebied, gaan we eigenlijk ook naar risico's voor die vrouwen die nu meer in het legale element liggen. Als je in een bepaalde staat woont, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten vandaag de dag, waar een abortus illegaal is, dan kan die informatie die nu publiek is en die nu actief gebruikt wordt om die vrouwen lastig te vallen, er ook voor zorgen dat die vrouwen zich binnenkort misschien mogen verantwoorden in een rechtszaak omdat zij een abortus hebben gepleegd, of het er zelfs het over hadden, simpelweg over het plegen van een abortus in een staat waar dat illegaal is. Dus heel gevaarlijke situatie. Heel jammer dat dat op die manier ook heeft ontwikkeld, die applicatie en dat verhaal. Dus ja, ik vind dat een heel, hoe zal ik het zeggen, everybody is a loser in this story. En het is jammer om te zien dat het zo hard ontspoord is op zo'n korte tijdsperiode.
Ja. Het geeft natuurlijk ook een pijnlijk verschil in verhoudingen weer. Als er zo'n heisa is over mannen die dingen over vrouwen rondsturen, dan gaat het over de banga-lijstjes met puntenscores en wie allemaal wil doen. En als vrouwen onderling onder elkaar berichtjes over mannen rondsturen, dan is het om veilig te zijn, om te weten bij wie je uit de buurt moet blijven. Is het een red flag of is het een green flag? Dat is natuurlijk al redelijk jammer dat het verschil is. Maar goed, het is zo. Dat is ook iets waar ik zelf heb moeten leren, dat toch iets is wat ik niet zomaar kan wegschuiven met van ja, maar niet alle mannen zijn zo, omdat ik toevallig van mezelf vind dat ik zo nooit zou zijn. Maar ja, dan blijkt toch genoeg achter zitten dat iets is waar iedere vrouw zich druk om moet maken. Heb ik ondertussen ook geleerd met heel wat dochters en partners die me dat uitleggen. In ieder geval, dat gezegd zijnde, deze app, dat die dus nodig is, is heel jammer. Maar hoe ze dan vervolgens opzetten, ja, je zou toch hopen, denken dat iemand die app maakt, want ik kon niet meteen heel veel vinden over de oprichters, of hoe dat dan buiten waar het ontstaan vandaan komt, wie die app heeft opgezet en hoe ze dat bedacht hebben, maar dat daar zulke gigantische beveiligingsgaten in zitten. En een hoop om uit te pakken bij dit item, want je ziet hier natuurlijk ook die klassieken voorbij komen. Ja, maar we moeten gewoon eventjes, om zeker te weten, om de safe space te bewaken, moeten we eventjes een selfie en een ID-kopie, en dat is gewoon voor de verificatie, en daarna worden die verwijderd. En ja, dat blijkt dan dus helemaal niet het geval te zijn. En die zitten mooi in een gigantische database, waar je ze met duizenden tegelijk uit kunt plukken. De andere kant van het verhaal, en zonder ons hier al te diep in ook meer Amerikaanse politiek en dat soort dingen te begeven, maar je hebt de term incel vast al wel eens voorbij horen komen. En als je zegt incel, dan moet je het in de online context ook al snel over 4chan hebben, een bepaald forum, waar veel, zal ik het zeggen, jonge gefrustreerde mannen rondhangen. En daar kwam het dus ook naar buiten, dat die lek beschikbaar was. En dan is dat dan ook, goed, het type wat daar zit, en ik ga nu even heel stereotyp doen, dat ben ik me goed van bewust, maar ja, dat zijn dan jonge gefrustreerde mannen die vinden dat de wereld tegen hun is. En als ze geen date krijgen met een vrouw, ja, dan ligt dat aan die vrouwen die allemaal een complot hebben om hun buiten te sluiten. En die krijgen dan uitgerekend zo'n soort groep, krijgt dan hun handen aan zo'n app waar het allemaal opengesteld is, waar dan echt berichtjes op gepost werden van, hey, het staat open, nu kun je er nog bij, met z'n allen daarheen. En ja, het werd natuurlijk als een, ook voor de gebruikers van de T-app gezien als een safe space nu, net omdat ze zoveel gegevens moesten vrijgeven. Dat ze het gevoel hadden van oké, hier komen geen mannen binnen. En vervolgens is het dan via een achterpoortje eigenlijk volledig toegankelijk. Hè. Dus vooral vrouwen die zich daar in een beoogde safe space helemaal hebben laten gaan en uiting hebben gegeven aan weet ik veel wat, naam en toenaam, en dat staat dan nu op het internet. Ja, dat is heel erg pijnlijk als je erover nadenkt. Het is, nog één keer, Tim, want ik val een beetje in herhaling, maar ik moet dan meteen, ik denk ook meteen weer terug aan de vorige keer dat zoiets in de mannelijke context gebeurde. Ken jij de Ashley Madison hack?
Ja, 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 absoluut.
Dat is natuurlijk de OG van dat soort hacks in de mannencontext. Ja, ja. Voor de luisteraars die dat niet kennen. Dat was een dating app die er specifiek op gericht was voor mensen die overspel wilden plegen. Daar kon je dan op aanmelden en dan kwam je in contact met andere mensen. Nu, u snapt waar dit heen gaat. Dat was vervolgens bevolkt door 95% mannen. De beoogde vrouwen waren bijna allemaal bots. Waren soms zelfs gewoon mensen die betaald werden om die chats gaande te houden, terwijl ze helemaal niks met dat profiel te maken hadden. Volledig fake dus, maar die hadden ook een gigantische lek. En toen kwam er dus ook naar buiten welke mannen allemaal overspel wilden spelen. Ik wil niet zeggen dat het hetzelfde context is, maar de gevoeligheid is wel hetzelfde. En wat daarmee naar buiten komt.
Ja, ja.
En ik hoop wel dat de weerslag van het datalek en de informatie die ze eruit halen minder dezelfde effecten heeft als bij Ashley Madison. Want dat heeft heel wat gezinnen kapot gemaakt. Dat heeft zelfs weer een paar mannen tot de ultieme wanhoopsdaad gedreven. Omdat daarmee naar buiten kwam hoe erg het eigenlijk met hun gesteld was. En ja, ik hoop niet dat het op dezelfde manier, dat we straks nog berichten krijgen over wat er met de T-app outcome is gebeurd. Dat gun ik niemand. Maar dus ja, veel lessen om te leren, zal ik maar zeggen.
Ja, het is, en dat is denk ik vooral het belangrijkste hier. Hè. Je kunt nog heel veel discussiëren over of die T-app, of dat die eigenlijk een bestaansrecht heeft of niet, en of dat de juiste manier is om de problematiek aan te pakken, die er zeker wel is. Namelijk, vrouwen hebben heel veel problemen waar ze tegenaan lopen en heel veel obstakels waar ze tegenaan lopen als het gaat over daten en veilig daten en om dat op een redelijke manier kunnen doen. Ook natuurlijk ironisch, hè, dat als je kijkt naar dat Ashley Madison verhaal, dat het dan typisch weer gaat over mannen die op zoek zijn naar mensen om overspel mee te plegen. En hier in de T-app gaan we eigenlijk, hebben we het over een applicatie waar vrouwen proberen om dat overspel aan te vechten en tegen te gaan. Dus daar, je ziet daar ook wel dat een bepaalde dynamiek in zit, die denk ik voor de ervaring van een vrouw denk ik redelijk uniek is. Maar hier is een bepaalde vorm van nalatigheid. En waarom gebruik ik dat woord zo specifiek? De CEO, de founder van de T-app, een man, for what it's worth, die heeft in een artikel ooit wel eens meegegeven, een paar maanden geleden, van ja, kijk, wij krijgen heel veel kritiek, voornamelijk van mannen, over onze manier van werken en over onze bestaansreden. We krijgen zelfs gemiddeld 3 legal complaints, lawsuits per dag van mannen die misnoegd zijn en die het absoluut niet kunnen vinden wat wij doen. En juist, letterlijk, zijn perspectief, dat is een letterlijke quote, heeft dat ook gezegd. Hè, we have a lot of people that are unhappy about what we're doing, and that's okay with us. Dat is een standpunt dat je kunt innemen, dat is een sterk standpunt zelfs. Maar zorg dan ook dat je beveiliging zich daarnaartoe verhoudt. Publieke buckets die online staan, gemakkelijk over te nemen account. Het was zelfs mogelijk in de tweede lek om pushberichten te sturen naar de applicatie. Want dat wil zeggen dat er eigenlijk een totale, ja, totale overname mogelijk was van bepaalde, toch wel essentiële services van die applicatie. Dus dat ding zat helemaal niet goed in elkaar. En dat is ergens het hele jammer aan dit verhaal. Je hebt een applicatie, je hebt het ook al gezegd, en ik vind dat heel goed om daar even op in te zoomen. Je hebt een applicatie die zich voordoet als een veilige ruimte voor vrouwen om op een veilige en correcte manier om te gaan met topics die gevoelig zijn voor vrouwen, en die vervolgens volledig de mist in gaat met betrekking tot het technisch realiseren van die veilige omgeving. Dat is het hele jammer aan dat verhaal.
Ja, nu laten we eventjes ons GDPR-petje opzetten, ons privacy-petje opzetten, Tim. Puur juridisch, deze app zou volgens mij, ik ga hem niet gewoon meteen bij jou neergooien, maar zou volgens mij illegaal zijn in Europa.
Ik denk dat ook.
In ieder geval de manier hoe ze het opgezet hebben. En ik moet even denken waar we al wel bij een aantal autoriteiten voorbij hebben zien komen. Niet zo'n precies equivalent. Maar zijn van die scorewebsites voor medische professionals. Waar je dan reviews kunt achterlaten over medische professionals. Waar dan vaak met naam en toenaam ook dingen genoemd worden. En waar we al wel eens gezien hebben dat je daar maar zo ver in kunt gaan. Omdat onder... Ja, binnen de wetgeving heb je een aantal redenen waarom je gegevens mag gebruiken. Een van de bekende is gerechtvaardigd belang. Daarom mogen wij gegevens van mensen gebruiken. Wij dienen hier een bepaald belang. En ook al zitten wij mensen hun gegevens te verwerken, dat belang is dermate groot dat wij dat correct vinden, dat we dat mogen. Nou, daar zit een balansoefening in. Wanneer gaat die balansoefening sowieso doorslaan? Dat is als jij eigenlijk heimelijk over iemand, en laten we wel zijn, dat is dan even de andere kant van het verhaal, in die T-app, daar stonden ongetwijfeld allerlei dingen over mannen. En laten we wel zijn, daar kan, je hebt daar nog zo'n mooie oude uitspraak, hell hath no fury like a woman scorned. Daar gaan ook wel eens dingen in zitten die niet correct zijn. En ja, wat doe je dan? Ja, ja. Als jij vervolgens op zo'n appje staat en er hangt een red flag aan jou, terwijl die ook nog eens onterecht is, wat natuurlijk ook kan. Het is niet alsof daar een soort formele validatie in zit, of dat daar hearsay gepleegd kan worden, tegenwoord geven aan de man in kwestie. Dus ja, er zit ook in die zin wel een negatieve context aan. Ik bedoel, ik wil helemaal niet doen alsof ik niet snap waar de nood van die app vandaan komt, maar er zit ook een duister kantje aan. En dus ik denk dat met dat in gedachten, zoals die app was opgezet, dat hier in Europa niet zou kunnen. En moet toegeven, ik heb het eigenlijk niet bekeken, maar ik doe even een wilde gok en zeg dat deze app ook niet oorspronkelijk uit Europa komt. Hè?
Nee, absoluut niet. De founder van T is een ex-Salesforce topman die dan vervolgens een aantal startups heeft opgericht.
Oh, ja.
Big tech. California-based, the usual, als we het hebben over dit soort takken features. En inderdaad, om daaraan toe te voegen, ik denk ook dat dat illegaal zal zijn, ook omdat je, wat die GDPR-wetgeving, een van de belangrijke elementen daarvan is, je rechten van de betrokkenen. Je hebt ook een recht op informatie, bijvoorbeeld. Ik zou nu absoluut niet weten hoe dat werkt, want uiteindelijk verwerkt de T-app nog altijd wel persoonsgegevens over een heleboel mannen. Met naam, toenaam, locatie, hoeveel dates dat ze hebben gehad, dat potentieel ook iets kan zeggen over hun seksuele voorkeuren. Dus dan zitten we ook al in de vaarwater van gevoelige informatie. Begin dan maar eens te proberen om eerst en vooral die mannen te informeren over het feit dat die persoonsgegevens verwerkt worden via die applicatie. Want dat gaat regelrecht in tegen de basisidee van de hele applicatie. En twee, zorg dan voor dat die mannen hun rechten kunnen uitoefenen. Recht op verbetering bijvoorbeeld, ga dat maar eens uitvoeren. Dus ja, nee, dat... lijkt mij niet werkbaar.
Nou, wij gaan, er zullen vast nog meer van dat soort appjes voorbij komen. En dan zitten we toch op een interessant snijvlak tussen aan de ene kant recht op weten met wie ga ik iets doen, ook gelet op de risico's, het recht op verdediging, recht op informatie over wat er met je gegevens gebeurt. Interessant. En ja, een bepaalde kernproblematiek in de maatschappij raakt die app. Dat aan de ene kant. En dan aan de andere kant, Tim, soms kun je ook gewoon een hele andere heuvel vinden waar je op wilt sterven. Namelijk gratis parkeren bij de supermarkt. En dat is wat Gilles wil doen. Gilles die... Ja, kijk, het klinkt een beetje als een kinderverhaaltje. Gilles is het beu en stapt naar de Raad van State. Waar gaat het om? Het is het stadje Wageningen. Mensen die wat meer uit Nederland komen of dat een beetje kennen, die weten dat Wageningen een beetje bekend staat als een wat links bolwerk. En daar hebben we dus een privacyvoorvechter gevonden, Gilles. En die is gewend dat hij bij de supermarkt altijd kon parkeren. Je mag dan een uurtje gratis parkeren. En dat kon je met je parkeerschijf doen. En de parkeerschijf, toch iets wat volgens mij ook heden ten dagen nog wel eens gebruikt wordt. Maar voor de zekerheid, dat is zo'n dingetje waar je even oplegt. Ik ben op dit tijdstip ben ik aangekomen. Je markeert het tijdstip, je legt die kaart neer. Je kunt dat dan vervolgens natuurlijk niet aanpassen, want je bent niet bij je auto. En als een parkeerwachter daar dan langs loopt, dan gaat hij kijken. Wel, meneer Van Buitenen, uw parkeerschijf staat om 11 uur. Het is nu 1 minuut over 12. Jij hangt er gloeiend bij, makker. En dan krijg ik een boete. Zo werkt de parkeerschijf met een uurtje gratis parkeren. Gilles vond dat een prima systeem, maar de gemeente dacht op een gegeven moment: nee, dit moet makkelijker kunnen. Al die parkeerschijven controleren. Poe, wat doen we die parkeerwachters toch aan? Dat kan veel efficiënter. En natuurlijk, uit het oogpunt van pure efficiëntie heeft men vervolgens kentekenregistratie ingevoerd. En jij moet nu, als je bij die supermarkt gaat parkeren, kun je niet zomaar een parkeerschijf leggen. Jij moet naar een automaat lopen. Jij moet daar je nummerplaat ingeven. Dan komt daar een bonnetje uit. Dat bonnetje leg je dan vervolgens, neem ik aan, ook onder je ruitenwisser. Ik moet toegeven, een stukje met het bonnetje verzin ik er nu even bij. Dat is hoe ik tot nu toe altijd heb gekend. Het idee is dan, de parkeerwachter die kan gewoon rondlopen, scant gewoon nummerplaten en die weet dan, had die hier wel of niet nog mogen staan. Dus in die zin is dat efficiënter. Maar gaandeweg de discussie, ja, Gilles zegt natuurlijk, dan moet ik meteen nummerplaat gaan doorgeven. Dat kan de gemeente op zich gaan bijhouden. Wanneer is deze persoon gaan boodschappen doen? Is dat de meest dramatische impact op mijn privacy? Misschien niet, maar het is niet nodig. En dan zijn we weer bij een stokpaardje waar wij ook al heel vaak van stal gehaald hebben. Is dit nu echt wel nodig? En dan komen er een aantal dingen naar boven. Ten eerste, natuurlijk gewoon het concept van noodzaak. Ik heb er zelf ook een punt van gemaakt. En ik heb nu al een tijdje gebruik ik de 4411-app. Iets waar ik eigenlijk tot nu toe in mijn ervaring in heel België, ik kom ergens aan, ik open die app, ik zeg ja, ik ben nu aan het parkeren en de rest regelt hij automatisch. Voor mij iets waar ik overigens al een tijdje geleden heb opgegeven, dat ik dan inderdaad weer in een appje mijn gegevens moet registreren, want ik vergeet gewoon te vaak om te parkeren en ik ben er al te vaak tegenaan gelopen dat ik dus een boete heb gekregen omdat ik dat gewoon vergeten ben. Dus in mijn geval al lang geaccepteerd, ik ga het maar met een appje doen, dan gaat dat veel beter. Gilles is duidelijk iemand die daar geen moeite mee heeft en die zijn parkeerschijf ook niet vergeet en die zich dus nu eens geconfronteerd ziet met het feit dat hij overal zijn kenteken moet ingeven. Vervolgens blijkt ook in de zaken die hij voert uiteindelijk dat de gemeente eigenlijk helemaal niet controleert daar. En als ze dat wel doen, de betaalde parkeerplaatsen zijn veel interessanter. Want als ze dan iemand vinden die er niet had mogen staan, ja, je mag natuurlijk wel een uur gratis parkeren. Dus je gaat heel veel dingen controleren die niet in orde zijn of zo. In ieder geval uit de feiten blijkt dat men eigenlijk amper controleert op die parkeerplaats en op andere plekken veel meer. Dus dan zie je alweer, als we het hebben over die grote balansoefening, ja, dat overal kentekens gaan registreren, is dat hier dan wel de moeite? En natuurlijk gewoon het basisfeit dat het gaat over gegevens die niet onnodig verzameld worden. Moet ik er meteen bij zeggen, de hoofdreden, want Gilles geeft zelf ook aan, er zit een klein artikeltje dat we gelinkt hebben, is ook een klein filmpje waar we Gilles kunnen zien. Gilles geeft ook aan, het gaat me ondertussen al niet eens meer alleen om die parkeerplaats, het gaat me ook om hoe de AP, de autoriteit persoonsgegevens, daarmee om is gegaan, want die hebben volgens Gilles niet adequaat opgetreden. En dat alles leidt er dus toe dat je uiteindelijk naar de Raad van State gaat. Er is nog één kleine aap die ook uit de mouw komt in het interviewtje wat in het artikeltje ook staat, waar iemand van de gemeente hoort, die geeft ook gewoon wel toe van kijk, als wij niet met die kentekenregistratie werken en het is meer controleren op basis van nummerplaat, ja, wat dan op een andere manier gebeurt. Er is een juridisch onderscheid tussen het soort overtreding die ervoor zorgt dat als het gebeurt zonder kentekenregistratie, dan gaat de overtreding via het Centraal Justitieel Incassobureau, is het een boete voor de staat. Doen ze het op deze manier met die kentekenregistratie? Wellicht omdat dat dan dus een lokaal systeem is, wat met die machine daar staat, waar je kenteken moet ingeven, en dan zijn de inkomsten voor de gemeente. Wat natuurlijk ook wellicht een beetje meegespeeld heeft in de overweging om dat in te gaan voeren, zoals wij al de gemeentes in zowel Nederland als België maar al te goed kennen. En ja, alles bij elkaar. De zaak dient deze week bij de Raad van State en die gaan wij dus zeker als update volgende week ook wel meenemen.
Ja, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat vloeien. Ik mag het wel. Ik heb er wel respect voor dat idee om eigenlijk voor iets wat op zich relatief pitluttig is, om het dan even zo oneerbiedig te zeggen, om daar dan toch eigenlijk een soort steep aan de lijn te trekken en principeel eigenlijk te gaan zeggen van nee, eigenlijk zijn hier wel bepaalde gaten die we moeten gaan bekijken. Ik vind dat is niet altijd gemakkelijk om te doen, omdat het argument heel snel is van ja, maar dit is toch maar parkeren, of dit is toch maar dit of dat. Maar het gaat hem vooral om de principes die je eigenlijk hanteert hier en die je gaat toepassen. Want als je het al niet doet voor de pitluttige zaken, je moet er ergens consequent in zijn in hoe je dat gaat toepassen. Dus dat vind ik wel heel cool. Ik ben heel benieuwd wat er ook van gaat komen. Wat ik mij ook altijd afvraag, ik heb zelf al een aantal van die parkeersystemen onder de loep mogen nemen. Dat geluk heb ik al gehad. En er zijn ook varianten in. En als we het hebben over noodzakelijkheid, ja, je kunt nu heel hard de vraag stellen van is het noodzakelijk dat die parkeerplaats specifiek opgeslagen wordt in een hele databank met de locatie en dat al die informatie langdurig wordt bijgehouden? Afhankelijk van hoe dat systeem zit, zou je kunnen zeggen van niet. Maar ik heb bijvoorbeeld ook al systemen gezien die zeggen, we gaan eigenlijk de kentekenplaats aan zich maar op dat moment zelf vaststellen, puur gewoon om de overtreding te kunnen vaststellen. En vervolgens gaan we die pseudonymiseren. We gaan die door een hashing-algoritme halen. Daar komt een willekeurige reeks karakters uit die uniek verbonden is aan uw kentekenplaat. En op die manier kunnen we die vaststelling wel bijhouden en ook zelfs reproduceren naar de toekomst toe. Maar wordt uw kentekenplaat niet bijgehouden in een grote databank? Dat zijn interessante manieren die de gemeente ook zou kunnen gebruiken om te verantwoorden dat dit op een noodzakelijke en proportionele manier gebeurt. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat vloeien.
Ik zou ergens zelfs blij zijn als dit nu terugkomt met het argument van ja, we hebben dit bekeken en de gemeente heeft gewoon privacy by design technieken toegepast.
Ja,
wordt maar zeer kortzondig bijgehouden en de inbreuk op de privacy is hier dermate minimaal. Hoppakee, we cancelen dit meteen. Weten hoe dat soort systemen meestal zijn toegepast, geloof ik daar helaas niet in. Dat zou ik ook wel fijn vinden. Dus ja, goed. We zullen het zien. Altijd leuk om dit soort dingen te volgen als iemand is een van die dingen aanpakt en zegt ik ga het niet meer doen. Want ik heb daar ook wel, als ik dan niet met zo'n appje moet werken, ik heb daar in het verleden ook al eens tegen die plekken aangelopen, waar je dan inderdaad met je kenteken moet registreren, ook betalend overigens. Ja. En dan maakte ik er een punt van, om dan, en dat was dan wel met zo'n bonnetje, om dan altijd naar zo'n machine te lopen, om daar als nummerplaat in te geven 1-AAA-AAA of 1-2-3-4. En vervolgens het ticketje te pakken, ook wel netjes te betalen, en dat bonnetje vervolgens in mijn auto te leggen. Dus als je mijn auto dan scant, dan zegt hij van, oh, die heeft niet betaald, maar ik heb wel gewoon een bonnetje liggen. Ik moet toegeven, want eigenlijk zat ik dan te wachten op van, ja, we zullen wel zien wanneer daar eens een keer iemand dan een probleem mee heeft, want ik heb betaald, en dat is waar het om gaat. Die nummerplaat is volgens mij ook niet nodig als ik zo'n bonnetje heb. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. Dus kennelijk doet men dan toch een check. Als men dan even snel die nummerplaat scant en dan even gaan kijken, ligt er misschien toch niet een bonnetje, want ik heb daar nog nooit een boete voor gekregen als ik dat op die manier deed. Goed, dat gezegd zijnde, we zullen Gilles verder opvolgen. We blijven op een bepaalde manier een beetje in Nederland hangen, want WeTransfer is van oorsprong een Nederlandse organisatie. WeTransfer, bekend van de tool waarmee je makkelijk gegevens kon versturen, grote bestanden, je kon ze uploaden. Daar zijn ze groot mee geworden, vooral in de mediasector, waar je al snel met filmpjes en grote bestanden zit, wat via mail toch altijd niet zo makkelijk ging. En dus ja, WeTransfer was best een bekende naam, van oorsprong ook Nederlands. Nu, toen werden ze overgenomen door een bedrijf wat er onbekend staat, dat ze vervolgens als ze iets overnemen dat gaan uitmelken en daar proberen ja natuurlijk een interessant mogelijk verdienmodel achter te stoppen. Ja, je kunt dat op de goede en de slechte manier doen. En dit bedrijf staat erom bekend dat ze het een beetje op de slechte manier doen. En ja, dan kun je wachten op allerlei updates en aanpassingen in de terms en conditions. En Tim, dat is waarom je dit hebt meegenomen. Want zij, en we hebben hem eigenlijk nog niet eerder meegenomen. Dus goed dat jij die wel hebt gepakt. Het is alweer een paar weken geleden, denk ik, ondertussen. Maar er was best wat te doen om een aanpassing die WeTransfer had doorgevoerd.
Ja, en ik denk dat het goed is dat we hem nu meepakken. En niet in het begin, want dit is uiteindelijk ontspoord in een hele saga. Met een heleboel updates en 180 graden draaiende bewegingen van WeTransfer. Maar beginnen bij het begin. WeTransfer heeft op een bepaald moment het lumineuze idee dat zij hun terms and conditions moeten specificeren en moeten aanpassen. Omdat zij in de oorspronkelijke versie van de terms and conditions, die ze hebben gepubliceerd op 15 juli, duidelijk willen maken dat eigenlijk de content, de inhoud van bestanden die je eigenlijk heen en weer gaat sturen via WeTransfer als transfermechanisme, dat die content en die inhoud, dat die gebruikt mag worden voor het leveren van de dienstverlening, wat heel logisch is, want anders kan je natuurlijk die dienstverlening niet gaan uitvoeren, maar ook voor het verbeteren van de diensten, de producten van WeTransfer en dat is waar een heleboel mensen op zijn gaan stijgeren terecht, het zou ook gebruikt kunnen worden voor het trainen van artificiële intelligentiemodellen, inclusief de inhoud. Dus alles wat je zou vanaf dat moment, vanaf 15 juli, zou versturen via WeTransfer, zou potentieel terechtkomen in training datasets voor dan uiteindelijk artificial intelligence modellen te gaan trainen en te gaan verbeteren. En daar hebben heel veel mensen terecht een issue van gemaakt, omdat dat natuurlijk heel ver gaat. WeTransfer wordt vandaag de dag gebruikt voor de meest spietluttige zaken, foto's sturen naar Uboma, maar evengoed ook voor het versturen van confidentiële documenten in een bedrijfscontext. Terwijl er eigenlijk andere alternatieven zijn die ook end-to-end encrypted zijn, en dus veel beter. Maar WeTransfer was een van de eerste modellen, een van de eerste applicaties die dat deed op die manier, en dat dat ook op die manier breed publiek beschikbaar maakt. Dus dat zit nog echt wel ingebakken in een heleboel contexten, bedrijfscontexten, waar het niet ideaal is dat die informatie op die manier dan hergebruikt wordt en onderverdeeld wordt. De terms and conditions gingen zo zover dat eigenlijk WeTransfer zich een recht toe-eigende op een licentie over de content, over de inhoud van bestanden die je zou versturen naar een ontvanger. En dat ze via die licentie zelfs het recht zouden hebben en zich zouden kunnen toe-eigenen om de inhoud van jouw bestand ook te gaan delen met derde partijen en voor eigen belangen te gaan gebruiken. Dus dat was buitensporig en waanzinnig ver, die terms and conditions. Dat heeft, denk ik, 1 of 2 dagen geduurd. Daar is heel veel backlash op gekomen, internationaal. Ook bij mijn eigen cliënten was dat verrassend iets wat ik voor een keer niet zelf moest aanhalen, maar waar ik dan proactief de vraag kreeg van, jongens, wat moeten we hiermee doen? Want dit is echt niet oké. Dat heeft echt wel wat dingen losgemaakt bij mensen. WeTransfer is daar heel snel op teruggekrabbeld en heeft gezegd, joh, maar wacht, dit was niet de bedoeling. We gaan onze terms and conditions aanpassen. Daar zijn ze heel hard op teruggekrabbeld en dan hebben ze nieuwe terms and conditions voorgesteld. En die staan er vandaag de dag nog altijd zo in. En die terms and conditions, die We hebben de referenties naar artificial intelligence training eruit gehaald. De link naar het kunnen toe-eigenen van de content hebben ze er ook uitgehaald, die specifieke link. Is het dan allemaal beter? Eigenlijk niet. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, zijn we nu nog in een veel grijzere zone dan waar we begonnen waren. Want als je nu gaat kijken naar de terms and conditions van WeTransfer, dan eigenen ze zich een soort licentie op, waar ze vanuit hun eigen zeggen nood toe hebben om de dienstverlening te kunnen bieden. Vind ik op zich een redelijk zwak verhaal, moet ik toegeven, want je hoeft niet per se de inhoud van het bestand te kennen om een transfer te kunnen verwezenlijken. Je kan dat ook gewoon die transfer uitvoeren zonder dat ooit te raadplegen. Sterker nog, als je end-to-end encryptie zou gebruiken, dan kan je dat ook technisch vastzetten en hard maken, dat begrip, dat idee. Maar dat doet WeTransfer niet. Maar dus ze eigenen zich een recht, een licentie toe op de content om de dienstverlening aan te bieden, de transfer, maar ook om de dienstverlening te verbeteren en andere producten van WeTransfer te verbeteren. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk de pikante elementen uit hun originele terms and conditions, de rechtstreekse links naar artificial intelligence content gaan trainen en het delen met derden verwijderd. Maar impliciet zou je dat er nog altijd onder kunnen laten vallen. Het verbeteren van de dienstverlening, het model en het bedrijf WeTransfer, dat is een heel breed begrip, wat totaal niet specifieert wat dat dan nu eigenlijk concreet inhoudt. Ze eigenen zich je recht toe een licentie op de content die je gaat transfereren. En wat dat daarmee gebeurt, dat is koffiedik kijken. En dat is nog altijd vandaag de dag een issue. Dus WeTransfer, no go.
Nee, dat was voor mij al een tijdje zo. We hebben ook natuurlijk een paar alternatieven beschikbaar gemaakt op ons Europese alternatievenlijstje. Ook al was WeTransfer van oorsprong Nederlands, maar onderliggend gebruikten ze uiteraard Amerikaanse cloud-infrastructuur. Om ze ook meteen even te noemen, we hebben SwissTransfer.com. Daar was nog een privacy pointer een paar weken geleden van Infomaniac. Eigenlijk identiek aan WeTransfer, maar dan via Zwitserse servers. En we hebben Wormhole App, een end-to-end encrypted dienst die niet meer actief onderhouden wordt. Hij is nog wel online, maar de code is niet meer heel actief, meende ik gezien te hebben. Maar goed, dat terzijde. Terug naar het punt. Toen ik dit voor het eerst voorbij zag komen, had ik meteen zo'n idee. Nergens bevestigd gezien, voor de duidelijkheid. Maar had ik meteen zo'n gevoel van, goh, zou dit door ChatGPT of LegalFly of een van die legal AI chatbots gemaakt zijn? Dat ze daar gewoon doorheen gezien hebben. Want het was zo'n tone deaf, zo'n vreemde manier. Iedereen had toch moeten weten, als je dit, zelfs de meest stoffige jurist, want daar komt dit natuurlijk ook vaak vandaan. Je vraagt aan een jurist, geef ons een contract en we willen er zoveel mogelijk mee kunnen. Ja, baas, ga ik doen. En die schrijft een prachtige clausule waar van alles onder kan vallen. Dat is wat een jurist moet doen. Die moet zoveel mogelijk capteren en wil zich zo goed mogelijk indekken. En dan krijg je daar dus heel vaak formuleringen waar de paranoïde privacy mens allerlei dingen onder zou kunnen stoppen die ze misschien helemaal niet van plan waren. Maar ja, dat is wat een jurist doet. Die omschrijft dat zo breed mogelijk. Maar zelfs die had dan toch door moeten hebben dat dit gevoelige materie, als je het er zomaar op gaat zetten, we kunnen het ook gebruiken voor AI. Dus ik had dan zo'n gedachtetje van, daar zullen ze misschien met AI gedaan hebben en daar niet over nagedacht hebben en gewoon gepubliceerd hebben. Nou ja, in deze tijd kan dat niet meer. Mensen zou lezen kunnen. Die dingen wel degelijk. Dan komt dat natuurlijk naar buiten. Waarbij ze dan nu wat meer naar de klassieke formulering hebben gebracht, waar ze misschien, als ze dat op die manier in de eerste plaats zo hadden neergezet, niemand meteen was gaan denken aan AI, maar nu heb je dat natuurlijk dat idee bij mensen genesteld, en die gaan nu nadenken en denken, ja, wacht eens even, zoals jullie het nu omschreven hebben, dan kan AI nog steeds. En dan staan ze weer op de barricades. Echt zo'n klassiek verhaal van aanpassingen doen, daar niet over nadenken. En ja, een aanpassing op die manier terugdraaien, dat gaat niet meer. Nu zit dat in mensen in hun hoofd. En die gaan dat gaan ze echt zien. Dat gaan ze echt merken, ook in het gebruik.
Ja, en het, wat ik, dat misschien is daar een link. Nu ben ik om heel eerlijk te zijn, een beetje mijn zilverpapieren hoedje aan het opzetten en mijn conspiracy-denkend verbindingen aan het leggen. Zo'n groot bord met rode draad. Maar wat dat jij zegt, daar ga ik volledig in mee, dat lijkt me heel plausibel. En eigenlijk zie je daar dan ook een soort bevestiging, denk ik, of zou je dat kunnen zien. Omdat de berichtgeving die WeTransfer achteraf naar buiten heeft gebracht op verschillende kanalen en ook gereageerd heeft naar verschillende platformen, nieuwsberichten en nieuwsinstellingen bijvoorbeeld, daar hebben zij altijd, dat is heel raar om eigenlijk op te zien, maar ze hebben heel hard gehamerd op dat idee van, ja, maar wacht, wij hebben hier wel juristen bij betrokken, hoor. Onze juristen hebben dit mee nagekeken, hè. Dit was allemaal in orde. En dat is wel, ik weet niet waarom, maar ik vond dat heel overt en een beetje over de top, hoe men dan toch maar probeerde om duidelijk te maken van onze juristen hebben dit absoluut wel bekeken. Ja, ja, ja. Dit is niet, dit is niet iets wat wij zomaar online hebben gesmeed.
The lady doth protest too much. Ja, ja.
Dus daar, ja, dat vond ik, ja, ja, wel, dat ligt ergens, zou ik die verbinding kunnen maken met wat jij hier aan het zeggen bent. Dat zou wel eens goed kunnen.
Dan komen we natuurlijk bij het punt dat het sowieso geen goed idee is om dat soort dingen in een ChatGPT of dat soort chatbots te laden. Want waar je met een normale jurist, advocaat, tenminste nog sprake hebt van een professionele vertrouwelijkheid, een beroepsgeheim waar je op kunt rekenen, is dat bij ChatGPT niet het geval. Het is iets wat, ik moet zeggen, dat werd heel breed uitgemeten in allerlei media. Terwijl ik dacht, nou, dat is nou een van de eerste keren dat ik Sam Altman, de CEO van OpenAI, dat ik die eens iets hoor zeggen waar ik het mee eens ben. Waar ik gewoon denk van, ja Sam, daar is geen spel tussen te krijgen, daar heb je volkomen gelijk in. Maar hoezo weet niet iedereen dit al? Maar goed, ook op TechCrunch, waar jij het artikeltje vandaan hebt gehaald, Tim, kwam het nog even voorbij, omdat Tim Altman dus ergens in een interview had gezegd van ja, tussen haakjes, ChatGPT heeft geen beroepsgeheim. Hè? En ja, dat was best stormachtig hoe dat vervolgens gedeeld werd, alsof dat een heel nieuw inzicht was.
Ja, ja, dat had een revelatie moeten zijn, maar uiteindelijk, ik denk, misschien zijn we daar een beetje biased in, omdat we natuurlijk dag in dag uit bezig zijn met dat thema, maar... Ja. En ik moet toegeven, ja, als ik kijk in mijn kringen bijvoorbeeld, dan zie ik ook wel meer en meer dat ChatGPT gebruikt wordt voor niet gewoon een e-mail te schrijven naar je baas om te zeggen dat je ziek bent, of een PowerPoint te maken, of wat research te doen. Eigenlijk begint men ChatGPT ook redelijk veel te gebruiken voor sensitievere topics. Het gaat niet goed op mijn werk, het gaat niet goed met mijn lief, ik wil er eens even over babbelen, ik wil eens even aan ChatGPT vragen wat ik kan doen om mijn relatie te redden, dat soort dingen. En daar haalt Sam Altman wel een belangrijk pijnpunt aan vandaag de dag. Chatberichten met tussen iemand, een mens en een artificiële intelligentiemodel, genieten geen enkele juridische confidentialiteitsbescherming. Niet zoals bijvoorbeeld, en hij haalt dan een aantal voorbeelden aan, niet zoals je bijvoorbeeld patiëntenbescherming hebt als je een patiëntenlink moet hebben, als jij een gesprek hebt met je dokter over een aandoening of over een medische kwaal. Of als je naar een psychiater gaat, dat daar ook een confidentialiteit en een geheimhoudingsverplichting geldt in de meeste gevallen tussen de patiënt en de psychiater. Die dingen bestaan niet voor ChatGPT en consorten. En tegelijkertijd stellen zij vast dat ChatGPT en consorten heel vaak gebruikt worden voor gevoelige kwesties. En dus Sam Altman haalt daar dan terecht aan van ja, er zou idealiter op termijn, om dit privacy-issue op te lossen, een juridische bescherming moeten komen over de conversaties die mensen hebben met een chatbot. En ik vind dat op zich een interessant gegeven. Ik ga zelfs zeggen dat ik daar op zich in de basis volledig mee eens ben dat dat op een juridische manier opgelost kan worden. Nu, er zijn ook andere manieren. Je zou het ook simpelweg onmogelijk kunnen maken dat die chatberichten inzichtelijk worden gemaakt aan handhavingsautoriteiten, maar bijvoorbeeld ook aan de maker van het platform zelf. Nu, dat is natuurlijk een issue, want ChatGPT wil op termijn waarschijnlijk een advertentie-ecosysteem gaan opzetten op basis van de chatlogs die ze hebben van al hun gebruikers. Dat is iets wat heel vaak ook wordt opgeworpen, waar al die verschillende aanbieders nu mee bezig zijn om te kijken hoe en wat men dat kan doen. Want je zou perfect kunnen zeggen van als je een manier vindt, en er zijn modellen, ik heb zelfs een model meegenomen dat ik aan het einde van de podcast ook ga meenemen, maar je zou perfect een model kunnen ontwikkelen dat encrypted is, end-to-end, en dat het dus niet mogelijk is om op die manier chatberichten, op de confidentialiteit daarvan in het gedrang te laten komen, zonder dat daar een juridische bescherming aan te pas komt. Puur technisch. Als je het technisch onmogelijk maakt dat zowel de bouwer van de applicatie als by proxy dan handhavingsautoriteiten of bad actors toegang hebben tot die applicatie en tot de chatlogs, zoals Signal, ja, dan heb je eigenlijk die juridische bescherming misschien niet nodig. En dat is op zich een interessante discussie waar Sam Altman dan natuurlijk het niet over heeft, want dat brengt het hele advertentiemodel in het gedrang.
Ja, ik wou net zeggen, want zoals hij dan in zijn quote zo mooi zegt, ik pak hem... Het laatste stukje van zijn quote, dat hij dan heeft over als je met een dokter praat, ja, there's doctor-patient confidentiality, there's legal confidentiality, whatever, and we haven't figured that out yet for when you talk to ChatGPT. Nee, wacht even. Dit is een verkeerde voorstelling. Dat is prima uit te vogelen, Sam. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat kun jij perfect gewoon niet gebruiken. Je kunt perfect zeggen, weet je, al die data, we encrypteren dat, we hebben daar een paar mensen opgezet die bezig zijn geweest. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de inhoud van die chatberichten, dat iets is waar wij eigenlijk niet zomaar aan kunnen, of zelfs helemaal niet, dat kan. Maar zij weten zelf donders goed dat dat voor hun helemaal geen optie is. Ze hebben die data nodig. Exact. Als hier ooit een winstgevend bedrijfsmodel gemaakt moet worden. Want laten we dat vooral niet vergeten. Op dit moment, ChatGPT, OpenAI, die gooien het geld met miljarden tegelijk. Ieder jaar gooien ze het eruit. Daar wordt absoluut geen winst gemaakt. En vroeg of laat gaan ze naar een model moeten gaan waar ze winst maken. En dan weet hij heel goed dat het enige waar ze dat mee gaan kunnen doen, is die data. Want als zij mensen echt moeten gaan vragen wat OpenAI, ChatGPT eigenlijk kost, dan gaat niemand nog gebruiken. Dus dat is natuurlijk het probleem. Maar dat wil hij dan weer niet al te hard benoemen. Hè? Dus daar stopte ook mijn geknik met, ja, Sam, daar heb je helemaal gelijk in. Want nee, dit is natuurlijk ook prima op te lossen. En ja, je ziet hier het klassieke big tech patroon ontstaan door investeringsgeld, waar het letterlijk met miljarden erin gegooid wordt. Dat gaat OpenAI, ChatGPT lang genoeg boven water houden, tot het iets is waar veel mensen het toch heel erg jammer zouden vinden als het ineens weg is. En dan krijg je weer de, oh ja, maar je kunt ook kiezen om te betalen met je data, hoor, geen probleem. En dat is een volledig vrije keuze. U kiest daar helemaal zelf voor. Maar ondertussen zijn we wel mensen aan het trainen om straks jarenlang dat ding gebruikt te hebben. En je ziet het, exact. Ik zie het op de hogeschool, ja. Ik zie het op allerlei plekken al terugkomen. Als je dat nu van mensen afpakt, dat is bijna alsof je een speentje van een baby afpakt. Ze zouden even niet meer weten waar ze moeten zoeken. En dan ga je straks aan die mensen vragen, ja, maar jullie kunnen gewoon toestemming geven, hoor. Je ziet zo hard waar dit heen gaat. Ik zou niet liever hebben dat ik over een jaar of twee jaar door iemand wordt terechtgewezen die zegt, ha, Bart, weet je nog dat je toen aankondigde ChatGPT ging vroeg of laat met je data werken? Wel, dat is niet gebeurd, hè. Ik hoop het van harte.
Ja, inderdaad. Laten we hopen dat het inderdaad niet het precedent volgt van social media, maar daar lijkt het wel op naartoe te gaan.
En ja, moeten we het dan gaan hebben van wetgeving die dat soort dingen gaat opleggen, dat we op die manier beschermd zijn door de overheid? Wel, als de overheid met wetgeving komt, slaan ze de plank ook wel eens mis. En dat lijkt nu een beetje te gebeuren in de UK. Qua concept, we kennen dit, hè? We hebben dit met jouw Australische link, Tim, er al best vaak over gehad. We hebben ook al vaak aangegeven van ja, het is iets wat echt eraan zit te komen. Namelijk leeftijdsbegrenzing op allerlei internettoegang. En het is nu ook in de UK is het aan de gang. Sinds ergens eind juli, denk ik een week, twee weken geleden, is daar de online safety die bill erbij gekomen. Natuurlijk met als insteek beschermde kinderen. En dat betekent dat je dus nu, als je op Reddit of op X, TikTok, OnlyFans en natuurlijk alles wat dan nog meer pornografisch wordt, als je nu op die websites wilt komen in de UK, dan moet je voorbij een strenge leeftijdscontrole. Denk de klassieke selfie, AI, ID-verificatie, bankkaart laten zien, bewijzen dat je een telefoonnummer hebt, waar dan ook weer een leeftijdscheck aan verbonden kan zijn. Dus de klassieke dingen die we voorbij zien komen. En Tim, ik ga jou de binnenkoppen gewoon laten doen. Wat is een van de eerste gevolgen die je ziet als zo'n wetgeving doorgevoerd wordt? Wie spint daar garen bij? De aanbieders van VPN-diensten natuurlijk.
Ik was iets totaal anders aan het denken, maar ik ben benieuwd wat de aanbieders van VPN-diensten daar natuurlijk weer al bij te denken hebben.
Helemaal niks. Die zeggen gewoon, komt u maar binnen jongens. Via onze VPN kun je diezelfde diensten benaderen. En lijkt het alsof je niet uit de UK komt en heb je helemaal geen last van die verificatiechecks. En wat is mijn basispunt daarmee? Dat we dus weer iets doen waarmee we zogenaamd mensen willen beschermen, maar degene die er echt omheen willen kunnen toch wel. En de miljoenen anderen moeten zich op allerlei manieren gaan verifiëren. Maar Tim, ik meen uit jouw gezichtsuitdrukking te zien dat jij iets wilde gaan zeggen waardoor dat toch niet geldt. Dus ik ben heel benieuwd.
Nee. Het is niet dat het niet geldt. Okay. Maar waar ik aan het denken was, want ik had dat artikel eigenlijk niet meegenomen in de podcast en ik heb het er nu sneaky toch wel terug ingezet met dat ik eraan denk. Er is een andere manier. Er is een alternatief, Bart. We hebben geen VPN nodig om hier door te komen. Het enige wat je nodig hebt is een kopie van Death Stranding 2 op PlayStation 5. Want een aantal snuggere PC-gamers zijn erachter gekomen. En voor de mensen die niet weten wat Death Stranding 2 is, fenomenaal spel. Maar Death Stranding 2 is een game waarin een zeer realistische representatie van acteur Norman Reedus is in gefilterd, in geïmporteerd, om het zo te zeggen. Dat is gespeeld als Norman Reedus in dat spel. En er is een cameramodus die je kunt gebruiken om eigenlijk 360 beeldmateriaal te laten maken van dat poppetje in dat spel. Maar dat is hyperrealistisch. Er zijn een aantal snuggere gamers erop uitgekomen dat je de leeftijdsverificatie, die nu in het Verenigd Koninkrijk wordt uitgerold, kunt omzeilen met Death Stranding 2. Door gewoon simpelweg je iPhone voor het digitale gezicht van Norman Reedus te houden, en met de cameramodus van die game Norman Reedus een aantal bewegingen te laten doen en zijn tong te laten uitsteken en een knipoog te maken en al eens dwaze dingen doen. En dat werkt. Dat werkt. Dat is door verschillende journalistieke entiteiten geverifieerd. Dat is een manier die ervoor zorgt dat jij dus op deze manier pornografisch materiaal kan bekijken, dat jij op Discord kan. Dus je moet zelfs geen VPN aanschaffen. Al is dat ook wel een zeer gangbare manier om dat te omzeilen. Om maar te zeggen, dit staat nergens op.
Ja, want de wetgeving zelf, die, we zien dat ook in die Europese variant waar men mee bezig is, de wetgeving zelf omschrijft ook gewoon dat je highly effective, hè, dus hoog efficiënte maatregelen moet nemen om de leeftijd vast te stellen, zonder dat verder te specificeren, want dat kunnen ze niet. Nu zien we dus hoe highly effective dat is, Death Stranding, ja. mooi, laten we nog maar eens zien, hè, de waarde van games.
Absoluut, ja, vindingrijk zijn ze wel, die gamers.
Het is natuurlijk, ik bedoel, het is nu Australië, het is de UK, het lijkt voorlopig een Anglo-Saxisch feestje te zijn, maar die roep komt er wel steeds meer. En het is ook hoe wij dat hier soms ook als een beetje een grappige discussie neerzetten. Ik ben me zeer goed bewust dat er een bepaalde nood is om bepaalde dingen op het internet toch even te gaan afschermen voor de jeugd. Maar om dat dan op 18 jaar te gaan zetten, dat is ten eerste misschien niet zo'n goed idee. Hoe men dat nu aanpakt, het gaat toch niet werken, denk ik. We zullen het zien, hè. We zullen zien, als ik het uitrolt, is het iets waar je uiteindelijk 95% van de bevolking onder de 18 wel kunt uitsluiten van al die platformen en hun tere zieltjes op die manier kunt beschermen. Vooral dit, wat nu komt. En dat er ook metingen zijn over de effectiviteit. Zien wij nu effectief een daling in het aantal tieners dat met, hoe zullen we het noemen, zelfbeschadiging bezig is? Zien we een verbetering van alle nadelige gevolgen? Zien we ook effectief, gaan we meten, gaan we bijhouden hoe die maatregel ook effectief werkt? Of is het weer gewoon iets waar men ooit bedacht heeft, we gaan dat nu doen, en waar vervolgens eigenlijk helemaal niet in de gaten gehouden wordt of het wel werkt en het gewoon de nieuwe standaard wordt, zonder dat het echt nut heeft? Dat is iets wat ik natuurlijk wel heel graag opgevolgd zou zien worden. Maar dan ga ik op mijn honger blijven zitten. Hè?
Waarschijnlijk wel. Het is het jammer, want dat is vaak hoe die dingen gaan. Hè? Je gelanceerd iets, dat komt dan de lucht in, dat zorgt dan eigenlijk, creëert dan privacy-inbreuken en duurt soms jaren voordat er überhaupt de vraag wordt gesteld of dat wel proportioneel is en ook wel zijn doel bereikt, of dat we het niet gewoon nu privacy-inbreuken aan het creëren zijn zonder dat we eigenlijk daar een noemenswaardige meerwaarde aan kunnen koppelen. Dat ook volledig uit balans geraakt. Dus ja, we zullen zien, maar ik hou mijn hart er absoluut niet voor vast.
Ja. Gaan we even door naar Aeroflot. En ik moet toegeven, Tim, ik heb deze niet van tevoren gelezen. Jij hebt hem toegevoegd, berichtje van de VRT. Aeroflot natuurlijk, ja, de Russische vliegmaatschappij. In de huidige geopolitieke context is het dus niet ondenkbaar dat die te maken hebben met wat hackersaanvallen van verschillende delen uit de wereld. En als ik me niet vergis, dat is ook waar het artikeltje over gaat.
Ja, en ik denk dat ik het hele artikel echt perfect kan samenvatten met de boodschap die de Oekraïnse hackers, het hackerscollectief Silent Crow, naar buiten heeft gestuurd. De persoonlijke data van alle Russen die ooit een Aeroflot vlucht hebben geboekt, vertrekken nu ook op reis. Want, wat is er gebeurd? De Oekraïnse hacker, voornamelijk Oekraïnse hackerscollectief Silent Crow, heeft Aeroflot als doelwit eruit gekozen. Heeft hij een jaar geleden geïnfiltreerd, hebben een jaar lang binnengezeten in die netwerken, hebben op die manier, naar eigen zeggen, dit is iets wat nog niet bevestigd is, maar wat ze nu eigenlijk langzaamaan willen releasen, die sensitieve documentatie. 7000 servers van Aeroflot hebben ze vernietigd. Ze hebben een gigantische hoeveelheid vertrouwelijke gegevens verzameld, afgeluisterde telefoongesprekken, interne documenten en passagiersgegevens, die ze nu ook langzaamaan gaan publiceren. En dat allemaal onder andere omdat Aeroflot, de Russische luchtvaartmaatschappij, verouderde Windows XP servers en computers, moet ik eerlijk zeggen, gebruikte die al meer dan 10 jaar niet meer ondersteund worden, die dus ook vol zitten met kwetsbaarheden en langs alle kanten doorprikken zijn. En als kers op deze hele wansmakelijke taart, ook de CEO van het bedrijf zal zijn wachtwoord niet meer veranderd hebben sinds 2022. Wat dat ook impliceert dat ze dat natuurlijk gekraakt hebben, als ze dat weten. Dus dat is geen goede dag voor Aeroflot. En dat heeft ook effectief een zware operationele impact. Meer dan 50 vluchten die zijn aan de grond gebleven omdat Aeroflot serieuze informatica-problemen had. Het kan zelfs nog langer duren, dat is de berichtgeving die we nu naar buiten zien komen. Dus als dat zo is, is dat een zeer effectieve aanval geweest van het hackerscollectief Silent Crow.
Nou ja, goed. Go Silent Crow, daar kan ik weinig, daar heb ik weinig op tegen. Ja. En ja, kijk, op het moment dat je nog op Windows XP zit, dan vraag je nog een beetje om.
Precies. Het kost je wat tijd.
De uitval of wat daar dan vervolgens van terecht komt, zullen we wel zien. En dan zitten we eigenlijk al een beetje op ons gebruikelijke hoofdstukje rond de datalekjes. Ik heb er ook nog eentje meegenomen, dat is nog een, laten we zeggen, een developing story. Maar de verzekeraar, en ook in de Verenigde Staten, ik kende hem eigenlijk vooral als Zwitsers-Europees, maar Allianz is kennelijk ook in de Verenigde Staten een van de grootste verzekeraars. En die hebben, zoals ze tot nu toe hebben meegegeven, te maken met een datalek dat de meerderheid van onze klanten treft. En daar zitten voor de rest vooral nog niet te veel details bij. Ja, een verzekeraar, daar weten we natuurlijk van, die hebben enorm veel gegevens. Afhankelijk van het soort verzekering kan jou allerlei gegevens gevraagd worden. Allemaal vertrouwelijk. Wat zit erachter? En dat is iets, in de podcast doe ik dat misschien niet zo vaak, maar alles wat ik aan security trainingen en dingen lesgeef, wordt daar door mij heel erg op gehamerd dat nu een van de grootste bedreigingen is, de zogenaamde supply chain attack. Oftewel, jouw leveranciers, een groot bedrijf, heeft op allerlei plekken, maken ze gebruik van externe dienstverleners. Die hebben tegenwoordig ook allerlei cloud appjes. En jij kunt je eigen data nog zo goed beveiligen als je vervolgens een externe dienstverlener hebt waar je gegevens neerzet, die dat niet goed doet. Ja, dan ga je eraan. Nou, dat is, het begint natuurlijk ook nu een beetje een standaard excuus te worden, wat Allianz meegeeft. Een derde partij die een cloud-gebaseerd CRM-systeem hebben, wat wij ook gebruiken, dat is gehackt. En dat bevat informatie van de klanten. Ze hebben het dan over natuurlijk persoonsgegevens die te maken hebben met de klanten, financiële professionals die daarin zitten, sommige medewerkers van Allianz zelf. En het zou gegaan zijn via de bekende social engineering. Dus iemand heeft weer op een manier door contact op te nemen met de helpdesk, iemand zover gekregen dat ze de toegang hebben vrijgegeven. Details zullen hier misschien nog wel meer over bekend worden. Maar wat vooral interessant is dat zij nog niet voldoende hebben bevestigd of ontkend dat het niet alleen de Amerikaanse klanten betreft. Want Allianz op zich is natuurlijk wereldwijd en het zou wel eens meer kunnen betreffen alleen de Amerikaanse klanten. En daar zijn ze een beetje vaag over. En meestal betekent vaag niet, oh, het zal wel meevallen. Nee, meestal betekent vaag, oh jee, ze zijn aan het zoeken naar hoe kunnen wij hier juridische uitspraken doen waar we nooit op gepakt kunnen worden. Terwijl we eigenlijk nog wanhopig aan het zoeken zijn, wat is hier allemaal getroffen. En dat betekent meestal dat het allemaal getroffen is. Dus ja, een interessante om nog eventjes in de gaten te houden. En ja, weer gewoon je klassieke voorbeeldje van een datalek. Dystopisch zou je bijna kunnen denken. Het is een kwestie van tijd voor de gegevens gewoon overal op internet staan. En we ons helemaal niet meer druk moeten maken om privacy. Of toch niet op dat stukje van privacy. Want ja, de gegevens zijn toch beschikbaar. Nu goed, zover zijn we nog niet. Maar het is dus wel weer de zoveelste datalek in het rijtje. Met ook weer een hele grote organisatie.
Ja, ik ben zelf klant bij Allianz voor reisverzekering. Dus als ik een melding zou krijgen de komende weken in mijn inbox, dan zal ik dat ook even meepakken in de podcast. Ik ben benieuwd.
Oké, kijk eens aan. Mag Tim weer eens het first-hand experience met een datalek delen?
Hang er weer aan.
Goed, we gaan door. Ik heb er nog eentje die op de BBC gepubliceerd werd. En ook een duidelijk signaal van de tijden waarin we leven. Allianz is dat op hun manier, omdat het via een third party die gehackt werd gebeurde, een groot internationaal bedrijf. Dit is een andere variant van hetzelfde thema, namelijk een wat kleiner bedrijfje. Je zou ze typisch MKB of KMO kunnen noemen, een transportbedrijf. Maar niet zomaar een transportbedrijf, het is er eentje die volgens het artikel in de BBC al 158 jaar bestaat. We staan bekend onder naam, de merknaam Knights of Old. Gewoon even een kleine leeftijdscheck, Tim. Als jij Knights of Old ziet, waar moet jij meteen aan denken?
Ik moet toegeven dat ik aan heel weinig moet denken. Koning Arthur is het enige wat ik aan kan denken.
Iets, nou, ik ga dan eventjes de, wat zal het zijn, 35, 40 plus gamers een kleine trip down memory lane geven als ze terug moeten denken aan de Star Wars game Knights of the Old Republic, wat nog steeds een van de beste RPG's ooit gemaakt is. Zowel deel 1 als deel 2, maar daar stopt mijn flashback dan. het was dus gewoon de naam van het bedrijf, Knights of Old. Waar gaat het uiteindelijk om? Volgens het artikel, een hergebruikt wachtwoord, een oud wachtwoord wat ergens rondslingert op het internet, is de rechtstreekse aanleiding geweest hoe men is binnengekomen in het systeem. En dit bedrijf is nu failliet, is over de kop gegaan. Daar zie ik wel, ze gaan daar niet al te diep op in. Het is zo'n klassiek artikel waar ze daarmee uitpakken bovenin, maar vervolgens de rest van het artikel gaat eigenlijk vooral over interviews met cybersecurity diensten en de NCSC in Groot-Brittannië over hoe groot dit probleem wel niet is. Dat ze failliet zijn gegaan is zeker. Dat ze het in het artikel toewijzen aan die hack is ook zeker. Alleen, ik heb daar wat twijfels bij. Ten eerste omdat ze in het artikel de CEO die letterlijk zegt ze hadden een verzekering tegen cyberaanvallen. Nou, die dekken meestal ook dit soort dingen, of die dekken toch de kosten die ermee samengaan. Misschien dat ze er tegenaan liepen dat vaak bij die cyberverzekeringen zit er ook een soort minimumniveau aan bescherming. En als vervolgens één gelekt wachtwoord ertoe leidt dat men alles kan overnemen, ja, dat is natuurlijk geen hoog niveau van bescherming. Je voelt waar dit heen gaat, puur qua bescherming. Hè. Dat hergebruikt wachtwoord van een medewerker, dat vindt men ergens in een dark web lijst. Dat gebruikt men om binnen te komen en vervolgens doet men daar wat men altijd doet. Alles eruit halen, vervolgens encrypteren, los geld vragen, dat konden ze niet betalen. Zijn ze failliet gegaan. Dat is het verhaal hier. Nu natuurlijk, als jij in deze dagen, en dit is ja een 158-jarig transportbedrijf, ik vrees dat mensen wel eens onderschatten in hoeverre dat soort logistieke, industriële bedrijven, hoe kwetsbaar die zijn nog voor dit soort relatief simpele aanvallen, denk ik dan. Want ja, two-factor authentication, dat niet actief was, dat is natuurlijk al jammerlijk. Dat die cyber insurance verzekering het niet uitbetaalde, is ook al jammer. Dus misschien dat dit een bedrijf was wat sowieso al wel problemen had en wat dit dan de laatste druppel was, hè, dat kan dan wel zijn. Geef er ook nog even bij, en dat vind ik dat getuigt ook hoe die CEO zelf erin zat, en dat is een duidelijk teken van het probleem, want zegt hij heel grootmoedig, ja, ik heb de betreffende medewerker wiens wachtwoord werd gebruikt, maar niet verteld dat het zijn wachtwoord is wat waarschijnlijk de reden was dat wij failliet zijn gegaan. En dat is natuurlijk getuige van de complete verkeerde inschatting die mens duidelijk gemaakt heeft. Dit is niet die medewerker zijn probleem. Dit is iets waar wij weten, dit gebeurt. Iedereen die ook maar iets met security doet, die weet dat je je tegen zoiets moet beveiligen. Daar kun je niet in de schoenen van die medewerker schuiven. En het feit dat hij zo grootmoedig zegt, ik neem hem dat niet kwalijk, betekent waarschijnlijk dat hem op heel veel manieren al uitgelegd is dat hij dat ook niet kan, omdat dat gewoon niet hetgene is wat de druppel was.
Nice try.
Lang verhaal kort, ik denk dat het hele verhaal, een 158-jarig bedrijf gaat failliet door één fout wachtwoord, dat lichtelijk een verkeerde voorstelling van de zaken is, maar in de basis dat een hack gebeurt door één fout wachtwoordje en dat je daar ook als 158-jarig bedrijf met 500 vrachtwagens, dat is ook geen kleintje, daar mag je je toch wel wat beter tegen beveiligen, want dat kan heel erg fout aflopen.
Ja, en vooral dat laatste wat je zei, dat is denk ik iets wat wij allebei nog heel vaak moeten meegeven aan bedrijfsleiders, dat concept dat jij als bedrijf primair verantwoordelijk bent voor de beveiliging van systemen en informatie, en dat je dat houdt, en dat dus ook inhoudt dat je eigenlijk technisch en organisatorisch het onmogelijk moet maken dat een medewerker op zo'n manier gewoon doodleuk een oud wachtwoord kan blijven hergebruiken, en dat alleen dat wachtwoord dan eigenlijk de sleutel zal zijn tot letterlijk het faillissement van je organisatie. Zet daar inderdaad multifactor authentication op, scherm bepaalde zaken af. Het zijn allemaal dingen, allemaal verantwoordelijkheden die niet bij de medewerker liggen, wel bij de organisatie. Dat is iets wat heel vaak nog vergeten wordt, waar men eigenlijk ook een soort raar blind vertrouwen heeft op het feit dat medewerkers wel het juiste zouden doen, of op een juiste manier zullen omgaan met dan een vage beleidslijn die ergens geschreven staat en die onder het stof ligt. Je moet dat echt technisch dicht kunnen timmeren en organisatorisch hard kunnen maken dat je adequate beveiliging in orde hebt gemaakt, ongeacht of dat die medewerker goede of slechte bedoelingen heeft. Dat is heel belangrijk.
Als dat helemaal fout loopt, dan gaat men moeten bekijken wie is hier de schuldige. Wordt er eventueel iemand ter verantwoording geroepen? En vriend Carmen,
you will respect my authority.
Inderdaad, dan moet er wat autoriteit gerespecteerd worden. We hebben dus weer een, eigenlijk maar eentje deze keer, want ik moet toegeven, ik heb niet meteen iets voorbij zien komen, maar jij wel, Tim. Geen Das Privé zonder de AIPD. En wie hangt er deze keer aan bij de AIPD?
Een school. Dat zien we niet vaak, dat een school eigenlijk een boete krijgt voor het overtreden van de GDPR. En dat, daarom dat ik hem ook even wil meenemen. De school die zelfs een boete heeft gekregen van 24.000 euro. Verlaagd, want oorspronkelijk was het 40.000 euro. Maar natuurlijk kost een contant als je meewerkt wat die school ook in dit geval gedaan heeft. Het was eigenlijk specifiek een leerkracht van de school. Maar de school wordt hier, net zoals met dat andere verhaal, hij wordt als verwekkingsverantwoordelijke gezien als ultieme verantwoordelijke van wat er gebeurt met die persoonsgegevens binnen de context van die school. Maar het is een leerkracht die foto's en filmpjes maakt van minderjarige kinderen. In het rapport zelf van de AIPD zie ik nergens in terugkomen dat het hier gaat over foul play of pedofilie, of dat het daar aan gelinkt is. Het zou eerder gaan over gewoon, inderdaad, foto's, filmpjes die gemaakt worden in de context van een klassikale oefening of iets dergelijks. Maar die leerkracht verliest op een bepaald moment zijn fototoestel. Het fototoestel wordt langs de weg gevonden door een ouder, die erop uitkomt dat er foto's en video's van onder andere die ouder, zijn of haar minderjarige dochter, gewoon op straat liggen, die in de context van die school getrokken zijn en genomen zijn. Men doet een onderzoek, men stelt dan ook vast dat die leerkracht beeldmateriaal van klassikale oefeningen had meegenomen naar huis, dat dat ook op een persoonlijke laptop stond. Opnieuw, dat kan foul play zijn, maar dat werd al sinds niet meegegeven in het rapport. Zou je er puur gaan over een klassikale context? Maar het punt blijft wel, dat is een onderdachte en onveilige manier van beeldmateriaalverwerking van minderjarigen in de context van een school. Die school had betere middelen moeten voorzien en betere maatregelen moeten voorzien om ervoor te zorgen dat dat beeldmateriaal niet op die manier publiek kan worden gemaakt. Daarvoor hebben zij een boete gekregen van 24.000 euro. Dat is wel fix, moet ik toegeven, voor een school. Ik heb niet opgezocht wat voor een school het is. De Collegio Virgen de Europa, een soort misschien Europese school. Misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Maar alleszins, het is best een, een zware klepper voor een school. Om dan dat te gaan betalen.
Ja, dat denk ik ook. Als ik zo eventjes heel rap de naam google en ik bekijk het fotootje, lijkt me geen klein schooltje. Dus in die zin kan het er waarschijnlijk wel vanaf. Maar ja, ik moet zeggen, als ik het hoor, dat ik ook op twee gedachten hink. Aan de ene kant, ja, school, is dit nou zo moeilijk? Maak gewoon een policy, maak aan leerkrachten duidelijk, dit doe je niet. En als je zoiets wilt doen, doe het dan op deze manier. Aan de ene kant denk ik, dat is toch ook niet zo moeilijk, dat is toch te voorkomen. Maar inderdaad, tegelijkertijd, en daar volg ik bijvoorbeeld onze Belgische autoriteit, die toch echt nog steeds heel bescheiden omgaat met hun bevoegdheid om boetes op te leggen. De AIPD, door hier meteen, eigenlijk 40.000 euro, maar je krijgt natuurlijk weer de gebruikelijke kortingen bij de AIPD door schuld te bekennen en meteen te betalen. 24.000, ja, het is toch wel fix. Of het nu een grote school is of niet, daar zijn heel veel nuttigere resources mee te bedenken. Dus dat, daar blijf ik altijd wat mee zitten, maar neemt niet weg. Mooi voorbeeldje en iets wat men had beter moeten weten, hè?
Ja, absoluut, inderdaad.
Goed, hebben wij nog onze privacy pointers? En Tim, ik ga jou als eerste laten.
Ja, zoals ik je net al zei, ik heb een voorbeeld meegenomen van een artificiële intelligentie chatbot, zoals Gemini en ChatGPT, die end-to-end encrypted is, die geen juridische bescherming moet genieten om ervoor te zorgen dat de conversaties die je hebt met die chatbot, dat die niet naar de buitenwereld toe zouden lekken of naar autoriteiten die daarnaar vragen. Het is Lumo. Lumo is het zoveelste idee van de ondertussen steeds meer aan het groeien Proton Family. Waar oorspronkelijk gestart was als Proton Mail, is nu een gigantische hoeveelheid aan applicaties geworden die allemaal draaien op hetzelfde idee, confidentieel en zoveel mogelijk end-to-end encrypted. En die hebben nu ook een chatbot. Die chatbot gaan ze binnenkort ook verder uitwerken. En ik vind het een mooi voorbeeld om ook eens mee te geven van kijk, we kunnen ook een chatbot oprichten. Ik ga er volgende week mee aan de slag, dus ik ga ook kunnen rapporteren dat die iets wat evenredige output geeft als de betere ChatGPT's. Maar alleszins, het basisidee is wel mogelijk. Je kan een chatbot maken die end-to-end encrypted is, die de prompts en de discussies die je hebt met die chatbot niet inzichtelijk maakt voor de aanbieder van het platform en voor de chatbot. En dat is een heel belangrijk element. Dat is wel iets om mee te nemen in die discussie die Sam Altman dan zo hard naar het juridische element wil duwen.
Ja, Hoorde jij een lichte teleurstelling in mijn stem, Tim, toen ik jou het woord gaf voor de privacy pointer?
Ja, een klein beetje.
Jij had tegen mij gezegd dat jij mijn solo aflevering had geluisterd. En op het einde van die solo aflevering heb ik een privacy pointer meegenomen.
Nee, je hebt die al meegenomen.
Waar Lumo AI in zit. Dus jij valt gigantisch door de mand nu.
Shit, busted. Ja, nu, ik heb het meeste geluisterd, maar niet alles.
Ja. Nu, neem niet weg. Ik had dat maar heel kort gedaan. En ik ben wel heel benieuwd naar jouw ervaringen ermee. Want ik heb, ik heb het al eens aangegeven. Ik heb geen Proton. Ik heb gezocht. Kan ik nog eens een reden vinden om dat toch nog te doen?
Niet diep in dat ecosysteem. Dus ik ga er ook mee aan de slag binnenkort.
Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Dan kunnen we ook meteen meenemen wat ik deze week nog heb laten liggen. Maar waar volgende week misschien nog iets meer van bekend is. Want de CEO van Proton die aankondigde dat zij misschien Zwitserland gaan verlaten. Vanwege de wetgeving die daar als voorstel neerlegt. Ja. Dus goed, oké, neem me volgende week maar mee.
Ja, maar belangrijk wel, Lumo is de eerste applicatie van Proton die niet in Zwitserland gaat gehost worden.
Ah, kijk, wel. Dat
in Europa.
Misschien, meteen,
door die Zwitserse wetgeving. Ja, hebben ze ook zelf meegegeven in de blog, waar ik naar link van. Daar hebben ze zelf aangegeven van, we gaan op termijn gaan we waarschijnlijk wegstappen van dat Zwitserse gegeven, gaan we meer Europe-centric gaan uitbouwen. En Lumo is de eerste waar dat verhaal eigenlijk zich nu ontwikkelt in de realiteit.
En ik kan je wel zeggen, als ik dan tegen mezelf zeg van ja, luister Bart, ik weet dat je graag op Proton wilt, maar er is gewoon geen objectieve reden waarom je nog een abonnement ergens moet hebben. Je bent nu gezet. Als Lumo iets is, dan heb ik mijn argument te pakken.
Ja, precies.
Goed. Mijn privacy pointer, ja, een beetje een kleine cop-out. Maar ik heb wat feedback gekregen op het feit dat ik dus had aangegeven dat ik geen Graphene OS meer gebruik. En een van die dingen die ik aanhaalde toen was het feit dat mijn KBC-app niet meer werkte. Omdat die niet via de Play Store was geïnstalleerd. En ik zag toevallig deze week een artikeltje van een luisteraar voorbij komen, die je kunt ook terugvinden, we hebben hem met de LinkedIn-pagina hebben we het geliked, die vertelde hoe hij was overgeschakeld naar een aantal privacyvriendelijkere diensten, en dus ook op Graphene OS, en hoe hij dat had omzeild. En die zei van, ja, je hebt daar een functie in Android, en ik moet toegeven dat ik die eigenlijk niet goed genoeg kende, om profielen aan te maken. En je kunt dan, en dat is in Graphene OS in ieder geval zeker zo opgezet, dat wist ik wel, dat die echt gescheiden zijn. En dan heeft hij gezegd, ik heb gewoon één profiel waar ik It's Me, KBC-app of een andere bank-app in heb zitten. En daarmee heb ik de Google Play Store wel geactiveerd, want dat moet nu helemaal. En al de rest heb ik in een ander profiel zitten. En op die manier heb ik dan toch nog een scheiding kunnen houden in die dingen. En dat werkte voor hem. En dat is dus een privacy pointer die ik zeker mee wilde geven, want ik heb er nu een paar keer wel eens aangehaald dat ik daar dus van overgestapt ben. Ik krijg er ook wel teleurgestelde reacties van luisteraars van, hé Bart, jij ook al, joh? Jij ook al? goed, een discussie voor een andere keer misschien nog. Maar in ieder geval, die tip wil ik dus meegeven. Je kunt dat aanpakken door met verschillende profielen te werken en dan de dingen die per se Google Play Store willen hebben in het ene profiel te stoppen en het op die manier toch nog gescheiden te houden. Dus ja, iets waar we misschien ook nog eens op verder gaan proberen. Daarmee, Tim, nu we eindelijk weer een dynamisch duo mochten zijn, hebben wij grandioos over de 1 uur gegaan. Maar het zij zo. Ik wil jou weer heel erg bedanken voor je tijd. Onze luisteraars om weer meer dan een uur naar ons te luisteren. En wij doen dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week.
Tot volgende week.